Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Ook degene die meeluisteren via het internet, via het Lucaskastje of misschien later via een band. Hartelijk welkom bij deze samenkomst. We hebben een hele korte week, maar vanavond dan, is het een belangrijke avondsamenkomst om 6:30. Dan is er een Maranatha-dienst en dominee Niemeyer zal spreken over het onderwerp Jeruzalem, obstakel voor de wereldvrede. En aan deze diensten werkt mee het gemengd zangkoor De Lofstem uit Almelo. En na afloop is er koffie drinken. En dan is de grote verrassing dat de Helmerhoek aan de beurt is om het een en ander te verzorgen. Dus u wordt verzocht, de Helmerhoekers, om na de dienst de spullen alvast klaar te zetten. De Bijbelklassen die zijn inmiddels afgesloten. Het is vakantie en het seizoen is afgesloten, dus geen Bijbelklassen. Maandag is er ook geen repetitie van het gospelkoor Metanoia. Dat is ook in verband met de meivakantie. En op 5 mei wordt er wel gerepeteerd. Op 12 mei niet in verband met de Tweede Pinksterdag. Dus ik hoop dat jullie het een beetje kunnen onthouden. Maandag niet, 5 mei wel, 12 mei. Nee, 5 mei niet, 12 mei weer wel. Dinsdag om 8 uur Bijbelstudie en gebedsavond. Dan gaan we woensdag om 6:30 is er geen repetitie van het koor Shalom in verband met 30 april. Maar er is op 7 mei wel een jaarvergadering. Vrijdag geen jonge jeugd samenkomsten. En op 9 mei is er ook geen jonge jeugd. Ze komen pas op 16 mei weer bij elkaar. Zaterdagavond om 8 uur jeugdappel. Op Hemelvaartsdag dan wordt er weer gefietst. U kunt zich opgeven. Vandaag kunt u zich nog inschrijven in de lijst in de hal. Dan hebben we nog collecten, gemeente en bouwfonds. En volgende week is er een extra collecte voor de diaconie. Dan zingen we samen staande het eerste couplet van Johan de Heer 669. En dan wil ik u allen een hele gezegende dienst wensen.
Zullen we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heere opdragen? Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. En in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, zijn we ook vanmorgen samengekomen. Hij die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook het tweede en het vierde couplet, van dit prachtige aanbiddingslied, laten we dat ook samen staande zingen.
Thank you.
Voordat we deze dienst aan de Heere opdragen en zijn zegen vragen, wil ik u doorgeven een aantal zaken van gemeenteleden. Zuster Tini Schreurs is in Gran Canaria en heeft een herseninfarct gekregen. Ze blijft daar voorlopig even en waarschijnlijk op Koninginnedag, na 10 dagen na zo'n herseninfarct, is het mogelijk dat ze weer teruggebracht wordt naar Nederland en dan zal ze verder behandeld worden. Ze is aan de ene kant wat verlamd. We hopen dat het nog weer herstellen zal, maar ja, het is altijd heel riskant, zulke dingen. Dus uw gebed voor zuster Tini Schreurs wordt op prijs gesteld. Dirk van der Horst zal heel binnenkort, ik geloof deze komende week, geopereerd worden aan zijn aders. En hij zal een aantal nieuwe aders in zijn arm krijgen. Broeder Henk de Graaf is na onderzoek in het ziekenhuis weer thuis. Hij zal binnenkort behandeld worden aan, waarschijnlijk met chemokuur, omdat er kanker geconstateerd is in zijn longen. Dus we hopen dat dat ook een goed effect zal hebben. Zuster Dini Vos, daar gaat het de laatste tijd niet zo goed mee. Ze eet weinig en ze gaat toch wel lichamelijk in haar conditie achteruit. En laten we ook in het bijzonder voor zuster Dini Vos bidden. En ook voor onze broeder Geert Wever, die weer thuis is, maar lichamelijk heel erg zwak is. Zuster Edith Schepers is voor de tweede keer geopereerd. En we hopen dat, dat dit nu wat beter gaat met haar. Zo laten we met elkaar ook, als we deze dienst beginnen, ook denken aan hen die deze dienst niet mee kunnen maken. In gedachten, in de geest wel bij ons zijn. Maar laten we ook hen in het gebed aan de Heere opdragen. Mag ik u volgen in gebed? Vader in de hemel, wat is het goed dat we als broeders en zusters van elkaar, maar bovenal als kinderen van onze hemelse Vader, vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, en we willen ook in bijzonder bidden, voordat we deze dienst vervolgen, voor hen die ziek thuis zijn, die deze dienst niet mee kunnen maken. Heer, we denken ook aan Sven Nieuwkoop, die met longontsteking in het ziekenhuis ligt. Dit kleine ventje, Heer, wilt u uzelf over hem ontfermen en hem ook weer genezing schenken. Wil u bidden voor zuster Tini Schreurs in Gran Canaria, ver van ons vandaan. En wat kun je dan ontheemd voelen? We willen u bidden, wilt u haar laten ervaren wat we net ook gelezen hebben, dat de schaduw van de Almachtige altijd er is. Heer, dat we ook voor haar mogen bidden, dat ze mag ervaren dat u rondom haar bent. En dat u haar genezing wilt schenken. Laat het zo zijn, Heer, dat het infarct wat ze gehad heeft niet blijvende gevolgen zal hebben voor haar functioneren. We willen u bidden, Heer, voor een wonder. We willen u bidden voor herstel. En willen u bidden, Heer, wilt u haar ook weer veilig op uw tijd ook weer terugbrengen in Nederland. En dat ze haar ook op een goede manier kunnen behandelen. We willen u bidden, Heer, voor broeder Dirk van der Horst. U weet dat er een zware operatie komt. En we willen u bidden, Heer, wilt u maar heel dicht bij hem zijn. En wilt u hem bemoedigen. En wilt u de operatie ook laten slagen. We willen ook bidden voor broeder Henk de Graaf, die met een heel slecht bericht, aan de andere kant ook een goed bericht dat het niet verder in zijn lichaam geconstateerd is. Maar ja, we willen u ook bidden, wilt u de behandeling ook zegenen, Heer. En ja, wat zou het fijn zijn, Heer, als we broeder Henk de Graaf nog een poosje in ons midden mogen hebben en bewaard zal blijven voor zijn vrouw en voor zijn gezin. Heer, we willen ook in het bijzonder bidden voor zuster Dini Vos, die het heel erg moeilijk heeft de laatste tijd, die waarschijnlijk ook deze dienst via internet met ons meemaakt. Heer, wilt u met haar zijn, ook met degene die rondom haar staan. Denk aan Erwin en Monique en Sietse en de kleinkinderen. Heer, we willen u bidden, wilt u hen vertroosten, hen bemoedigen. En laat zuster Dini ook nu op dit moment ervaren dat u een schaduw bent aan haar rechterhand. En dat u, dat haar leven in uw handen ligt. En dat er niets met haar gebeurt buiten uw weten en wil om. Heer, zo willen we bidden, wilt u haar alstublieft nog een stukje herstel schenken, dat ze nog weer wat op kracht mag komen en dat ze nog een poosje bewaard mag blijven voor haar kinderen, kleinkinderen en ook de gemeente. Heer, we willen u bidden voor Geert Wever. Bedanken u dat hij weer thuis is, maar u weet ook, Heer, dat hij erg zwak is, verzwakt is. Heer, wilt u hem alstublieft nieuwe kracht geven. Heer, wat zou het fijn zijn als hij nog een poosje voor de mensen rondom hem bewaard mag blijven. Wil u bidden, Heer, wilt u met zuster Boukje Middelwijk zijn? We weten niet precies wat er aan de hand is. Maar we willen u bidden, Heer, wilt u haar bewaren? Ook nu ze bij haar dochter is in Alkmaar, wilt u haar een goede tijd geven? En wilt u haar uw genade schenken? En dat bidden we ook voor zuster Edith Schepers. Heer, we willen u bidden, wilt u rondom haar zijn en wilt u uw genezende handen op haar leggen en haar laten ervaren, Heer, dat u de God bent die leeft. Heer, wat is het fijn dat we zo vanmorgen ook voor elkaar mogen bidden. Heer, wilt u vanmorgen in ons midden zijn en ons een hele fijne dienst geven. Heer, wilt u door uw woord tot ons spreken, wilt u ons bemoedigen. Het is vandaag een bijzondere dag. Heer, we denken deze dag in het bijzonder ook aan uw volk Israël. Zowel vanmorgen als ook vanavond. En we willen u danken, Heer, dat het uw volk is. En dat u ook uiteindelijk tot uw doel zult komen met uw volk Israël. We voelen ons als gemeente ook verbonden met veel broeders en zusters die moeten lijden omdat ze in u geloven. We denken aan onze broeders en zusters in China, in Noord-Korea, in allerlei islamitische landen. Heer, die hun leven niet zeker zijn. Die geliefden moeten missen omdat ze in u geloven. We danken u, Heer, dat de gemeente uw werk is en dat het niet vernietigd kan worden, omdat u begonnen bent met dit werk en dit werk ook ten einde toe zal voortzetten, ook in ons midden. Zo willen we u vragen, Heer, wilt u vanmorgen ons een hele bijzondere dienst geven en wilt u vanmorgen maar tot ons spreken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen uit de bundel Opwekking 540. 540. Een prachtig lied waarin de grootheid van God aanbeden wordt. Hij mat de wateren in zijn hand. Goed. Vanavond gaan we met elkaar nadenken over Jeruzalem, wat voor rol Jeruzalem zal spelen in de eindtijd, bij de wederkomst van de Heer Jezus. Vanmorgen willen we met elkaar eens nadenken over het prilste begin van Jeruzalem. En Gods prilste begin met het volk Israël, en dat begint bij Abraham. En dan hebben we het over 4000 jaar geleden. Hoort u het goed? 4000 jaar geleden begon Gods relatie met Israël. En we willen daar iets over lezen. We beginnen met Gods verbond met Abraham in Genesis 12, vers 1, 2 en 3. We hebben daar op de Bijbelstudie dinsdagavond over nagedacht. Dit is een drievoudige belofte. God belooft aan Abraham een land. God belooft aan Abraham een volk. En God belooft aan Abraham dat Abraham en zijn nageslacht ook tot zegen zal zijn. Het is ook een onvoorwaardelijke belofte. Geen enkele voorwaarde wordt hier aangesteld. Het is een eeuwige belofte. En het is een belofte voor Israël. En niet zomaar overgenomen kan worden door anderen. Dus dat zijn twee keer drie zaken over deze drie versen die heel belangrijk zijn. Ik hoop dat u daar rekening mee zult houden. Laten we het maar eens lezen. En de Heere zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken en ge zult een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En dan zien we dat Lot in het volgende vers met Abraham, zijn neef, meeging. Nou, het volgende gedeelte wat we lezen heeft ook heel veel te maken met Lot. In Genesis 14... vers 14, dan lezen we over de koningen, en dat zijn er in totaal 9 koningen die met elkaar in strijd raken, in gevecht raken. Het is echt een hele oorlog daar. En Lot speelt daar op de een of andere manier een rol in, maar ook Abraham. Israël wordt daar als het ware in gezogen in zo'n oorlog. En dan staat er in vers 14... van Genesis 14, toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefende, degene die in zijn huis geboren waren, schrik niet, wat een leger, 318 man in de strijd en achtervolgde hen tot Dan, dat is het uiterste puntje van Israël, toe. En ze verdeelden zich 's nachts tegen hen en in troepen, hij en zijn slaven, en versloegen hen en achtervolgden hen tot Goba toe, dat ten noorden van Damascus ligt. En hij bracht al de haven terug. En ook zijn broeder Lot en diens haven bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor Laomer en de koningen die met hem waren, naar het dal Sawe, dat is het koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was priester van God de Allerhoogste en hij zegende hem en zeide: gezegend Abram door God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij, Abram, gaf hem van alles de tienden. De koning van Sodom nu zeide tot Abram: geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abram zeide tot de koning van Sodom: ik zweer u bij de Heere, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen: ik heb Abram rijk gemaakt. Geenszins. Alleen wat de knechten hebben verteerd en het aandeel der mannen die met mij gegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen. Hierna kwam het woord des Heren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. En Abraham zeide, Heren, Heren, wat zult gij mij geven? Daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abraham zeide, zie, mij hebt gij geen nakroos gegeven. En u moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren kwam tot hem. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon. Die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Tot zover dit hele indrukwekkende stukje, waar we straks wat meer over na zullen denken. En u zult verwonderd zijn hoe ontzettend bijzonder het woord van God eigenlijk geschreven is. We gaan er straks wat meer over nadenken. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen en we naar het voorspel luisteren, zal er ook gecollecteerd worden. 153 uit de bundel Johannes de Heer. 153. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Laten we over deze Melchizedek ook nog een heel klein stukje lezen uit het laatste stuk van de Bijbel in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 7. En dan gaan we weer even terug naar Genesis. In Hebreeën hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 3, daar staat: want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam, koning der gerechtigheid. Vervolgens ook koning van Salem, dat is koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens. En aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Nou, dat zijn toch wel hele wonderlijke stukjes die we met elkaar vanmorgen gelezen hebben. Genesis, het woordje Genesis, betekent letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws wording. Hier ontstaat alles. Heel veel eerste gebeurtenissen, eerste dingen kun je juist vinden in het boek Genesis. De eerste mens, de eerste zonde, de eerste dood, maar ook de eerste oorlog die gevoerd wordt hier op aarde. Daarvoor lees je nog niet over oorlogvoering. Daarvoor lees je niet over strijden van volkeren tegen elkaar. Dit is de eerste oorlog die gevoerd wordt hier op deze aarde. En vanmorgen zullen we ontdekken dat deze eerste oorlog die gevoerd wordt op aarde, en dat is een oorlog waarin volkeren met elkaar een bond vormen. Er wordt hier letterlijk gesproken over een volkerenbond. Volkeren die aaneengesloten met elkaar in strijd raken. Een volkerenbond. En deze eerste oorlog op aarde, waar ook Israël een hele belangrijke rol in speelt, spreekt al eigenlijk over de laatste oorlog die ook op aarde zal woeden. En waarin Israël ook een uitermate belangrijke rol speelt. Misschien heeft u dat nog nooit zo gezien. Maar deze eerste oorlog en de laatste oorlog, die lijken wat dat betreft heel veel op elkaar. En het is heel mooi om te zien dat juist in het boek van Genesis, het boek van wording, dat God daar al laat zien. En dan hebben het broeders en zusters over 4000 jaar geleden. Dit speelt zich af zo'n 2000 jaar voor Christus. Dat God toen al liet zien dat hij de hele wereld, het hele programma, de hele gebeurtenissen, alle gebeurtenissen die op deze aarde zullen gaan gebeuren, al lang in zijn handen had. Omdat hij dat al van tevoren liet zien, wat er ook bij die laatste oorlog gaat gebeuren. Misschien zijn er wel mensen vanmorgen in ons midden die hun leven niet kunnen overzien. Die ook niet weten hoe het morgen zal zijn. Die misschien wel heel erg bang zijn voor de dag van morgen. Nou, troost je vanmorgen met deze woorden dat God al lang weet hoe de dag van morgen eruit ziet. En van overmorgen. En dat God het einde van deze wereld al lang in zijn plan opgenomen heeft. En het zal precies zo gaan zoals het in zijn plan verkeert. God die weet het. Wat mij opvalt hier in dit stukje, dat is dat deze volkerenbond, dat deze bond van koningen aangevoerd wordt. Wie is de eerste koning die genoemd wordt in hoofdstuk Genesis 14 vers 1? De eerste koning. Lees u het maar. Ja, eigenlijk moet je daar een Bijbel voor bij je hebben, hè? Als je zonder Bijbel in de kerk komt, dan kom je niet veel verder. Maar hier in Genesis 14 vers 1, daar staat het was de koning van Sinear. En waar ligt Sinear? Sinear ligt precies op die plek waar Abraham vandaan geroepen was. Babel, Chaldeeën. Het rijk van Chaldeeën, de koning van Babel, de koning van Babylon. En degene die de Bijbel een klein beetje kennen, en ik hoop dat het er niet bij blijft, maar dat we Gods woord steeds beter leren kennen. Daarvoor hebben we de Bijbelstudies, daarvoor hebben we deze diensten, daarvoor hebben we ook vanavond de dienst waarin we wat dieper afsteken naar ja, Gods plan met Israël. Die weten dat er ooit in Sinear, op de vlakte van Sinear, twee dingen gebeurd zijn. Daar in de vlakte van Sinear hebben de mensen geprobeerd om een hele hoge toren te bouwen. De toren van Babel. Waar de mensen geprobeerd hebben om zich gelijk te willen stellen aan God. Dat gebeurde in Sinear. Vlak voordat deze laatste oorlog zal uitbreken, zal er iemand zijn die net zoals de toren van Babel zal zeggen, ik ben God. En zich gelijk zal stellen aan God. En dan hebben we het wel over de grote vorst van die landen die straks aan elkaar gekoppeld zullen worden tot een volkerenbond. Dan hebben we het over de antichrist. Op die vlakte van Sinear is niet alleen die toren gebouwd waarmee de mens zich verhief tot God en zich gelijk wilde stellen aan God. In die vlakte van Sinear is nog wat gebeurd. En dan komen we de tijd van Daniël. 550 jaar voor Christus. Daar was een koning, Nebukadnezar, die op diezelfde vlakte een beeld liet oprichten. Van 60 el hoog, 30 meter hoog en 6 el breed, 3 meter breed. Een heel langgerekt mensenbeeld in de verhouding van 1 op 10. Terwijl de menselijke verhoudingen van het menselijk lichaam 1 op 7 is. Dus een heel lang uitgerekt beeld, waarin Nebukadnezar zichzelf ook verhief, uitrekte, zich uitstrekte tot God. En zei, er mag niemand anders meer aanbeden worden dan alleen ik. We hebben het ook over die laatste vorst, de antichrist, die eens zal opstaan en iedereen zal verbieden tot een andere God te bidden dan alleen de antichrist. Hij zal alle andere godsdiensten uitroeien. Begrijpt u nu waarom dit zo ontzettende belangrijke oorlog is? Het is de oorlog van de koning van Sinear. Het is de oorlog van Babel. En deze oorlog, dat was de eerste oorlog. En deze oorlog zal ook de laatste oorlog vormen. Want we lezen als laatste in de Bijbel dat eens Babel, Babylon, hè, Babel is het Hebreeuwse woord, Babylon is het Griekse woord en het betekent alle twee, het is de poort naar de hemel. De hemelpoort, dat is Babel. En dat deze hemelpoort in de diepte zal afdalen. En dan zal de ware deur naar de hemel, die gezegd heeft, niemand komt tot de hemel, tot de Vader dan door mij, Jezus Christus, zichtbaar worden. Dat gaat dan in de toekomst gebeuren. Maar, wat gebeurt hier? Abraham, die hoort dat zijn broeder, want hij maakt zich één met Lot, zijn broeder is weggevoerd. De haven is weggevoerd, de kinderen zijn weggevoerd. En dan komt Abraham in actie. Waar woonde Lot? Lot woonde in Sodom. En Lot woonde niet alleen in Sodom, maar Lot was ook een klein beetje van Sodom geworden. Lot had zich als het ware gestort in een stuk wereldgelijkvormigheid. Sodom, een stad waar homofilie heel normaal was. Ik weet niet of u het in de krant gelezen heeft, maar een bisschop van de Lutherse kerk wordt ook als homofiel aangesteld als bisschop. En ik denk dat we wat dat betreft in een periode komen, zowel in de gemeente van Jezus Christus als in Israël, dat Israël ook in die tijd af zal zakken naar Sodom. Weet u trouwens, u mag het opslaan, dat in Openbaring 11 vers 8 weer opnieuw over Sodom gesproken wordt, vlak voor die oorlog. En waartoe is Jeruzalem dan afgezakt? Nou, dan staat er in Openbaring 11 dat Jeruzalem, en daar hebben we deze dag over, de stad van God, de stad van de vrede, de stad van de grote koning, afgezakt is tot Sodom. In Openbaring 11 wordt gesproken over twee getuigen die onder het volk van Israël in Jeruzalem zullen getuigen. Maar dan worden deze getuigen gedood. En dan staat er in vers 8, en hun lijk, dat lijk van deze twee getuigen, die zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom. Zie je het staan? Terwijl uit het voorafgaande stukje heel duidelijk blijkt dat dit de stad Jeruzalem is. Jeruzalem geestelijk afgedaald naar Sodom. Ook Sodom speelde in deze strijd een uitermate belangrijke rol. Hier zien we dat Sodom, dat Jeruzalem, als het ware ingenomen wordt. Geestelijk Sodom. En dat Abram, moet je nagaan, Abram met een legertje, van hoeveel waren het er ook alweer? 318 man. Nee, niet 319, niet 317, maar 318 man de strijd aanbindt met deze bond van volkeren. Dan denk je, ja Abram, haal het toch op. Dat lukt toch nooit? Weet je, deze wonderen hebben we de laatste tijd in Israël al menig keer meegemaakt. Israël tegenover een grote overmacht van Arabische volkeren, die ondanks dat volkomen uit het evenwicht geraakte balans, elke keer weer de overwinning behaalde. Het is het volk van Abraham. Het is Abraham. Het is het volk van God dat de overwinning behaalt. En op een hele wonderlijke manier zal deze laatste oorlog gewonnen worden door Abraham. Door het volk van God. Deze eerste strijd die spreekt over de laatste strijd die ooit hier op aarde gestreden zal worden, zal door een nietig, klein volkje gewonnen worden. God gedacht aan Abraham, lezen we in de Bijbel. Het is Gods verbond met Abraham. Dat is het één, wat hier gebeurt. Maar er gebeurt nog veel meer. Want wat gebeurt er direct na deze overwinning? Wat gebeurde er direct na deze overwinning? Dat is fantastisch, want als Abraham op een gegeven moment terugkomt met de buit, met alles wat ze kwijtgeraakt zijn, en dat Abraham dat allemaal weer terugbrengt, dan krijgt Abraham iets te zien. Een gezicht. Kijk er maar in het 15e hoofdstuk van Genesis 15. Genesis 15. Daar ziet Abraham dingen die hij zijn leven lang nooit meer kwijtraakt. Want er staat op een gegeven moment in het 15e hoofdstuk, het eerste vers, dat God zich openbaart aan Abraham. Niet door het woord, maar door het gezicht. Ziet u het staan? Het woord des Heren kwam tot Abraham in een gezicht. Dus Gods woord, het vlees geworden woord van God, Gods woord wordt voor Abraham zichtbaar. Abraham mag het zien met zijn ogen. Als de grote overwinning behaald is, dan staat er dan zal het Joodse volk de Heere zien. dan is het niet meer horen, maar ze zullen hem mogen aanschouwen. Ze zullen hem mogen zien. En dan zal Abraham, ja, waar gaat het hier over? Abraham, je zult een, wat wordt hier beloofd? Je zult een lijfelijke zoon krijgen. Abraham mag daar zijn lijfelijke zoon ontmoeten. Zijn zoon mag hij zien. Het woord wordt voor hem eindelijk zichtbaar. Hij mag zijn zoon ontmoeten. Zijn lijfelijke zoon. En er gebeurt nog meer. Direct na die overwinning openbaart God zich niet zichtbaar aan zijn volk Israël. Ontvangt Israël ook niet zijn lijfelijke zoon. Maar er gebeurt er nog iets, want dan staat er in vers 6 van Genesis 15. En hij geloofde in God. Abraham komt tot geloof in zijn Heer en Meester. En wat staat er dan? En Abraham werd daardoor gerechtvaardigd. Mensen, daar kijken we allemaal naar uit in dat moment. Dat Israël volkomen gerechtvaardigd zal worden. Israël wat nu nog verstrooid is. Israël wat nu nog als een soort Sodom weggevoerd is. Eens komt de tijd dat God zijn volk weer terughaalt. Dat God zijn volk de ogen opent en hun lijfelijke zoon mogen zien. Ze zullen hem aanschouwen als hun enig kind, staat er. En ze zullen ontdekken dat Abraham, dat Israël, gerechtvaardigd zal worden. Dat is de eerste keer in de Bijbel, zoals ik net ook zei, dat het boek Genesis heel veel spreekt over de eerste dingen. De eerste keer dat je in de Bijbel het woordje geloof tegenkomt. En het is ook de eerste keer in de Bijbel dat je kunt vinden dat iemand gerechtvaardigd werd. Abraham, door het geloof gerechtvaardigd. We gaan nog een stukje verder. U zult ontdekken dat Genesis 14 een heel wonderlijk stukje is. En misschien zult u nu ontdekken dat de Bijbel niet zomaar een boek met letters is, maar dat je elke keer als je die Bijbel leest, weer een stukje dieper in het woord afdaalt. En ontdekt van, hé, maar dat staat er eigenlijk. Dat wil God mij in dit stukje vertellen. Wat gebeurde er na de strijd nog meer? Nou, we zien hier in Genesis 14 dat Abraham de vijand verjaagt tot boven Damascus. En dat hij vanuit Damascus weer terugkeert naar Hebron. Hebron is ook de stad waar David een jaar of wat geregeerd heeft over de twee zuidelijke stammen. Hebron, een hele belangrijke stad waar Abraham heel lang gewoond heeft. Maar tussen Damascus en Hebron, even voor de zekerheid, even uitleggen waar Hebron ligt. Damascus weet u wel, hè? Dat ligt helemaal in het noorden, boven de Golanhoogte, noordoostelijk van de Golanhoogte, daar ligt Damascus. Hebron ligt daarentegen, u weet waar de Dode Zee ligt? Nou, de Dode Zee ligt in het zuiden van Israël, het midden van de Dode Zee. Daar moet je dan zijn. En dan een stukje richting de Middellandse Zee. Hebron ligt zo ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Nou, Damascus ligt ten noorden van Jeruzalem. Hebron ten zuiden van Jeruzalem. Als je nou van Damascus naar Hebron gaat, waar kom je dan langs? Dan kom je langs Jeruzalem. En dan lezen we hier in het stukje, in vers 17 van Genesis 14, dat Abraham met zijn mannen in het Koningsdal terechtkomt. In het Koningsdal. Ziet u het staan aan het einde van vers 17? Abraham komt daar in het Koningsdal. Nou, daar lees je natuurlijk heel gauw overheen. Maar het is wel heel belangrijk om te weten, wat is dat voor een dal? Waar ligt dat dal? Nou, vanmorgen wil ik u vertellen dat dit dal ligt, om precies te zeggen, 343 meter vanaf Jeruzalem. Dus het ligt onder de muur van Jeruzalem. Wij kennen dit dal ook wel als het Kedron, het Kidrondal. Dit is het Koningsdal. Misschien zijn sommigen van u wel eens in Israël geweest En als je dan langs de weg rijdt, langs Jeruzalem, dan zegt de gids wel eens van, kijk, als u hier nou naar beneden kijkt, dan ziet u daar een aantal graven. Dat zijn met name graven waar koningen begraven zijn. En daar is onder andere ook, zegt men, het graf van Absalom. Misschien kent u dat wel, het graf van Absalom ligt daar ook. Nou, dat is niet helemaal zeker, maar het is wel zeker dat Absalom daar een monument, een pilaar voor zichzelf opgericht heeft. Laten we het maar eens lezen in 2 Samuel 18. In 2 Samuel 18, daar staat. Het gaat over Absalom, de zoon van David. In 2 Samuel 18, vers 18, daar staat Absalom. Nu had bij zijn leven de steenzuil die in het Koningsdal staat genomen en die voor zichzelf opgericht. Zie je dat daar het Koningsdal genoemd wordt? Want hij zeide, ik heb geen zoon om de gedachtenis van mijn naam te bewaren. En hij had die opgerichte steen naar zijn eigen naam genoemd. Daarom heet het tot op deze dag gedenkteken van Absalom. En de meeste gidsen, als u langs Jeruzalem rijdt, die zullen u erop wijzen. Dat is het gedenkteken van Absalom. En daar in dat Koningsdal, daar werden heel veel koningen van Israël begraven. Waarom? Nou, die plek die leende zich daartoe. Want daar in dat Koningsdal, daar waren heel veel steengroeven. Spelonken, holen, steengroeven. Men heeft er heel veel stenen weggehaald voor de bouw van de muur van Jeruzalem. Dichterbij kon niet. En ze hebben daar heel veel stenen weggehaald uit een steengroeven. En er zijn heel veel koningen van Israël begraven. Vandaar dat dit het Koningsdal genoemd wordt. Maar dit Koningsdal, daar gebeurt dus iets heel belangrijks met Abraham, maar ook na die laatste oorlog. Na de laatste oorlog in Israël, daar rondom het Midden-Oosten, zal er ook weer opnieuw een ontmoeting plaatsvinden in dat Koningsdal. En dan wordt dat Koningsdal, dat krijgt dan een andere naam. En misschien is het goed om daar ook nog één vers over op te slaan. In de tweede kleine profeet, daar wordt het Koningsdal krijgt een andere naam, maar het is zeker ook hetzelfde dal. De tweede kleine profeet na Daniel. Daniel, Hosea en dan krijgen we Joël. Joël betekent letterlijk Yahweh is God. Yahweh is El. Er staat in Joël hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 3. Joël hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 3. Want zie, in die dagen en te dien tijden wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal al daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël dat zij onder de volkeren verstrooid hebben, terwijl ze mijn land verdeelden en over mijn volk het lot wierpen. En een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, omdat zij konden drinken. Hoe zijn de volkeren omgegaan met het volk van Israël? En daar zal de Heer Jezus in het Koningsdal, of in het dal der beslissing, zo wordt het dal ook wel genoemd. En het woordje beslissing, dat is heel interessant, het woordje beslissing is in het Hebreeuws hetzelfde woordje als dorssleden. U weet wel, een dorsslede scheidt het koren van het kaf. Dat is beslissing, een scheiding. Dat is dorstleden. Vandaar dat er Jezus ook zegt, ik zal mijn dorsvloer volledig zuiveren. Daar zal de dorsslede over de volkeren gaan. En dan zullen de volkeren gescheiden worden van het kaf en het koren. Of zoals in Matthäus kunnen lezen, de schapen en de bokken worden van elkaar gescheiden. En weet u, dat vindt precies plaats op dezelfde plaats als waar Abraham hier in het koningsdal terechtkomt. En een ontmoeting heeft met niemand anders dan Melchizedek. En daar komen we bij Melchizedek. En wie was Melchizedek? Melchizedek wordt hier genoemd de koning van Salem. De koning van Salem. En de koning van Salem. Salem, u hoeft dat wat mij betreft niet op te slaan. U moet me dan maar geloven. In Psalm 76, vers 3, daar staat dat Salem is de berg van Sion. Salem is Jeruzalem. En hier hebben we dus te maken met de koning van Jeruzalem. De koning van Jeruzalem, Melchizedek. De koning van Jeruzalem die in het koningsdal Abraham ontmoet als de grote overwinnaar. En wat lezen we dan over deze koning van Jeruzalem? U weet, hij is koning en priester. Koning en priester van wie? Van God, en daar staat dus zo mooi, de Allerhoogste. Dat wordt hier wel een aantal keren genoemd. God, de Allerhoogste. In het Hebreeuws wordt hier het woordje gebruikt El Elyon. Dat is God, de Allerhoogste. Je hebt ook bijvoorbeeld El Shaddai. Dat is ook een naam van God. Weet je wat dat betekent? God, de Almachtige. Je hebt ook El Olam. Dat betekent God, de Eeuwige. En zo heeft God, schrik niet, wel 300 verschillende namen in het Hebreeuws. Waar wij er eigenlijk maar een paar van kennen. Wij kennen bijvoorbeeld de Heere Zebaot. Dat is één van de namen. Of Yahweh Ra'a, dat is de Heere, mijn herder. Maar dit is zo mooi. God, de Allerhoogste, openbaart zich daar in het koningsdal. En we hebben net gelezen in Hebreeën dat deze Melchizedek niet zomaar iemand is. Hij is de koning van Jeruzalem. En mensen, vanavond zullen we ook ontdekken, hij zal ook de koning van Jeruzalem zijn in de eindtijd. Zo laat Genesis zijn schaduwen, werpt Genesis zijn schaduwen ver vooruit naar het laatste wat gaat gebeuren. Tot slot, deze Melchizedek wordt genoemd naar zijn naam. Zijn naam, als je zijn naam zou vertalen, betekent letterlijk dat Melchizedek de koning der gerechtigheid is. Nou, wie is de koning der gerechtigheid? Dat is er maar één. Jezus. Hij wordt hier genoemd de koning van Salem. En Salem is een verbastering van het Hebreeuwse woord shalom. De koning van de vrede. En wie is de koning van de vrede? Jezus. Hij wordt genoemd een koning zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister. Een koning die voor altijd koning is. Nou, dat vraagt wat uitleg. De meeste koningen die zomaar ineens in de geschiedenis van Israël terechtkomen, worden altijd genoemd de zoon van, de zoon van, de zoon van. Er wordt altijd een geslachtsregister aan verbonden. Maar deze Melchizedek die komt als het ware zomaar uit de lucht vallen. Ineens staat hij er. Zonder afkomst. En dat gebruikt de Hebreeën briefschrijver als een prachtig mooi beeld. De Heer Jezus is ook de Eeuwige. Hij komt bij God vandaan. De Eeuwige. De Eeuwige Zoon van God. We hebben gezien, hij is zowel koning als priester. De Heer Jezus wordt genoemd de koning en priester. Melchizedek die kwam met brood en wijn. Hij bracht brood en wijn. De Heer Jezus die kwam met zijn eigen lichaam, met zijn eigen bloed. En eens zal het Joodse volk Abraham de tekenen mogen ontdekken. De tekenen mogen ze zien. Het brood, zijn lichaam, dat voor ons gekruisigd werd. En zijn bloed, dat voor ons gevloeid heeft. Ze zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Hij bracht brood en wijn. En wat staat er dan? En Melchizedek, die hief zijn handen omhoog en hij zegende Abraham. Oh, wat een zegen zal Israël straks krijgen als ze de Heer Jezus ontmoeten. En tot slot, wat zien we van Abraham? En Abraham gaf aan deze Melchizedek een tiende van alles wat hij had. Abraham diende Melchizedek. Het was zijn heer en zijn koning. Mensen, als je zo de geschiedenis van Israël ingaat, als dit het begin is van Gods relatie met Israël, mensen, wat zal dan het einde zijn? Dan zal het ook goed komen. En we weten dat we in een tijd leven waarin de koningen der aarde, zoals Psalm 2 het zegt, zich in slagorde scharen. De volkerenbonden zijn opgericht en het zal niet zo heel lang duren dat de strijd losbarst. Maar dan komt Abraham. Dan gaat God zijn plan verwezenlijken met zijn volk Israël. En dan komt het volk van Israël zichtbaar tot geloof in de Messias. Waarom is het zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk? Ook voor ons persoonlijk leven. Wat ik ook vanmorgen zei. God heeft deze wereld, deze geschiedenis in zijn hand. Mag je er ook van uitgaan dat hij uw leven in zijn hand heeft? Mag je dan ook op zo'n manier aan hem overgeven? Amen. Zullen we samen een lied zingen? Lied 520 uit de bundel Opwekking. Wees mijn verlangen, o Heer, mijn hart. Leer mij u kennen in vreugde en smart. Prachtig mooi lied, 520 uit de bundel Opwekking. Zullen we samen gaan bidden. Heer, wat is het geweldig om uw woord, de Bijbel, beter te mogen leren kennen. En of we nu in Genesis lezen, of in het boek Openbaring, of in de Hebreeënbrief. Heer, het is één wonderlijk boek. Waarin we zien, Heer, dat u begonnen bent met deze wereld. Begonnen bent met uw volk Israël. En het ook ten einde toe zult voltooien. Heer, u overziet de geschiedenis. U overziet de wereldgeschiedenis. Uw plan met Israël, maar ook ons leven. Heer, zo staan wij ook soms met een heel klein legertje tegenover zo'n grote overmacht. En we weten soms niet meer hoe het verder moet. Heer, dan mogen we leren vertrouwen op u. En dan mogen we weten, Heer, dat u de dag van morgen al lang kent. Dat u de week die voor ons ligt al lang overziet. Wilt u ons dan helpen om met u deze week in te gaan? Achter u deze week in te gaan? En volkomen op uw kracht, op uw wijsheid te mogen vertrouwen. Heer, dank u wel voor deze morgen. Ik wil u danken, Heer, voor dat wat we onderwezen gekregen hebben vanuit uw woord over Israël. En dat er eens een moment zal komen dat uw volk niet alleen het woord, maar het gezicht zal zien. En die Jezus mag ontmoeten. Die met brood en wijn, met zijn eigen lichaam dat gekruisigd werd, met zijn eigen bloed wat gevloeid heeft, zal ontdekt worden door uw eigen volk. Heer, we willen u bidden voor Israël. We willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. We danken u, Heer, dat u eens op uw tijd zult overwinnen hier op deze wereld. En dat u de draad met uw volk Israël weer oppakt. Heer, we zien uit naar de toekomst. En we weten, de toekomst ligt in uw handen. Ook mijn toekomst. Ook onze toekomst. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zullen we ons slotlied zingen? Lied 722 uit de bundel Johannes de Heer. Kroon hem met gouden kroon, het lam. En dan zal er ook gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. 722, de eerste twee coupletten tijdens de collecte en het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we dan heen gaan met de zegen die hij aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal terugkeren als de grote Melchizedek. En we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.